Ik heb gisteren heerlijk genoten van het warme, heerlijke weer. Weer een lange tocht gemaakt met mijn vrouw. Maar net iets te weinig kleren aangehad. En dan gaat dit stemmetje een beetje problemen geven. Dus af en toe kuch ik wat, dus vandaar. Ik ga vanmorgen met u nadenken over het thema. Eigenlijk de komende maanden over Jezus maakt het verschil. We gaan weer een nieuwe serie doen. Jezus maakt het verschil in het leven van mensen, in onze samenleving en in onze geschiedenis. En de komende maanden wil ik met name kijken hoe Jezus het verschil maakt in het leven van Petrus. De discipelen, maar met name gaan we kijken naar het leven van Petrus. En daarbij heb ik onder andere bij mijn voorbereiding een boek gebruikt. Dus als je de komende maanden gewoon een beetje mee wil lezen. Jezus leven volgen in de ritme van de rabbi. Mijn vriend Henk Stoorvogel heeft een boek geschreven waarin hij vooral heeft gekeken in wat voor cultuur, Joodse cultuur, was Jezus rabbi. En daar gaat dat boek over. Dus dan heb je, als ik allerlei dingen vertel die heel interessant klinken, heb ik het gewoon geleend. Ja? Oké. We gaan beginnen. We gaan eerst eens kijken. Hij staat aan, dacht ik. Nou, wat kunnen we vertellen? Ik wil eerst iets vertellen over de achtergrond, want het is denk ik wel handig. Want we hebben het altijd het idee, oh Petrus, oh, dat is zo'n visser, zo'n ongeletterde. En laten we even eens gaan kijken naar hem. Petrus, zijn naam, Simon komt van Simeon, betekent gehoord heeft Jehovah. En als ik dat dan lees, dan denk ik dat is echt zo'n naam die een moeder geeft aan haar eerste kind nadat ze lange tijd heeft gewacht op dat kind. Weet je wel, gebeden, we lezen dat in de Bijbel en op een gegeven moment wordt die naam gegeven. En hij groeide op in Bethsaida. En Bethsaida is in het noorden, maar Bethsaida vormde samen met Capernaum en samen met Gorizim een driehoek waarbij je kunt zeggen, daar was de Joodse orthodoxie erg sterk. We zouden vandaag de dag zeggen, Veenendaal, Ede, Barneveld. Weet je wel dat hoekje zo? Daar heb je echt de orthodoxie. Dat was daar heel sterk. Als je naar die drie plaatsen kijkt, Bethsaida, Capernaum en Gorizim, die hadden alle drie een vrij grote synagoge. En in Capernaum, wat eigenlijk bijna tegen Bethsaida aan ligt, daar was de grootste opleidingscentrum om mensen op te leiden tot rabbi. Dus de orthodoxie had daar zijn grootste opleidingscentrum. En daardoor mag je eigenlijk nog iets anders wat je zou kunnen zeggen is, Capernaum, wat er eigenlijk vlak tegen Bethsaida ligt, ligt aan de grote handelsroute van het noorden naar het zuiden. Dus er was heel veel invloed van buitenaf. Dus het was niet zo'n afgelegen dorpje ergens, het was een behoorlijke plaats wel. En als je hier naar kijkt, dan zou je kunnen zeggen dat zeer waarschijnlijk Simon en ook zijn broer, maar dat de discipelen eigenlijk die daar vandaan kwamen, allemaal eigenlijk als kind naar de basis theologische opleiding zijn gegaan, de Bet-Sefer. En de Bet-Sefer duurde van je zesde tot je dertiende zat je daar op school. En wat je leerde is de eerste vijf boeken van Mozes. En als je dan dertien was en je kwam van school, dan kon je de eerste vijf boeken van Mozes uit je hoofd. Uit je hoofd. Als overhoren even gekeken, wat staat er in Exodus 14 vers 21? En zo ging dat door. Ze kenden ze niet alleen uit hun hoofd, ze wisten ook hoe ze toe moesten passen. Maar zeer waarschijnlijk toen hij 13 jaar was, heeft hij zoals vele van de anderen, is natuurlijk visser geworden. Want Bethsaida betekent visdorp. Je zou kunnen zeggen, ze groeiden eigenlijk op in een soort Urk, maar dan in Israël. De Bijbel vertelt ons nog iets anders. Die vertelt ons namelijk dat hij van beroep visser was, maar hij was bevriend met twee anderen, Johannes en Jacobus, die beide ook later discipelen van Jezus worden. En hij heeft een broer, Nathanael, Andreas, en Andreas werd ook een discipel van Jezus. Dus vier van hen kwamen eigenlijk uit Bethsaida. Er was waarschijnlijk een vijfde discipel, was Filippus. Filippus wordt later bij de groep gevoegd en omdat hij uit dezelfde plaats komt is het zeer waarschijnlijk dat ze elkaar gekend hebben. Dus je kunt zeggen, vijf van de discipelen van Jezus komen uit de Joodse Bijbelbelt. En hadden een redelijke goede opleiding van de eerste vijf boeken van Mozes. En het laatste wat we weten is, hij was getrouwd. Waarom weten we dat? Omdat hij een schoonmoeder had. En als je een schoonmoeder hebt, dan ben je meestal getrouwd. En die schoonmoeder, weten we ook heel duidelijk, wordt door Jezus op een gegeven moment genezen in Capernaum. Als ze ziek is, dus ernstig ziek. En daarna doet ze wat schoonmoeders moeten doen. Ze diende daarna Jezus en de anderen, was heel mooi. Nou, Voordat ik verder ga, nog één belangrijke opmerking. Want dat heeft te maken met de roeping van de discipelen. Hoe werd je nou in die tijd een leerling van een rabbi? Want er waren heel wat mensen die door Israël heen trokken, een rabbi, en die hadden hun eigen volgelingen. Maar hoe ging dat in die tijd? Nou, het ging onder andere, je ging eerst naar die Bet Sefer. En als je dan goed was, de beste, die mochten naar de vervolgopleiding. En dat was de Bet Talmud. En bij Talmud dan werd je onderwezen in de overige boeken van het Oude Testament. En je werd onderwezen in de leer van de toonaangevende rabbies. En als je daar de beste van was, dan kon je uiteindelijk solliciteren bij een rabbi. Dan kon je de Bet Misra gaan volgen. En in de Bet Misra was dat je eigenlijk solliciteerde bij een rabbi. Maar dat kon niet zomaar bij elke rabbi zijn. Dat moest je doen met een rabbi met smicha. Een rabbi met gezag. Dat waren degenen waar je moest gaan. Die moest solliciteren. En dat moet je even in de gaten houden straks. En het was zo'n rabbi met gezag. Was een rabbi die heel duidelijk die heel duidelijk het vermogen had om alle dingen uit het Oude Testament. Die kende die uit zijn hoofd. Die rabbi met gezag kende het hele Oude Testament uit zijn hoofd. En was in staat om dat ook op een hele praktische, toepasselijke manier toe te passen. Deze rabbies waren ook allemaal, hadden een bepaalde mate het vermogen om mensen te genezen. Dus het was niet zo verbaaswekkend als je een rabbi met gezag tegenkwam, dat je met je zieke daar naartoe ging. En het laatste wat eraan toevoeg, een rabbi met gezag, er waren niet zoveel die rondliepen in Israël, mochten een nieuwe uitleg geven aan de bestaande tekst. Zij waren degene die heel duidelijk, omdat ze gezag hadden, ze waren erkend als gezaghebbende, dat mochten toevoegen. Nou. Dat moet je even in gedachten houden. En dan gaan we naar Jezus. Jezus treedt op rond zijn 30ste. En de bediening van Jezus was verbonden aan die van zijn neef Johannes de Doper. Want we lezen heel duidelijk in Matthäus dat op een bepaald moment in de geschiedenis, als Jezus zo'n 30 jaar oud is, dan staat Johannes de Doper op. Hij verschijnt uit de woestijn en heeft een boodschap. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En de Bijbel ziet dat hij uiterlijk wordt omschreven als hij lijkt op Elia. En hij had een heel interessant dieet. Honing en sprinkhanen. Ik denk dat hij meer at, maar de Bijbel zegt in ieder geval dat hij dat at. En hij droeg een mantel van kamelenhaar en zijn boodschap sloeg aan. Mensen uit de hele omgeving van Jeruzalem en omgeving kwamen naar de Jordaan toe. En lieten zich dopen op het belijden van hun zonde. En met die doop gaven ze aan, ja, wij willen afrekenen met een verkeerde levensstijl. En we willen klaar zijn om de Messias te ontmoeten. En Johannes was heel duidelijk, die zei, die keuze maak je niet met je hoofd, die maak je met je hart en die laat je zien in de manier waarop je leeft. En terwijl Johannes daar een tijdje aan dopen is, lezen we in de Bijbel dat Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan komt en tegen Johannes de Doper zegt, ik wil dat je mij doopt. Nou, we lezen in de Bijbel dat Johannes dat eigenlijk niet wil. Hij vindt dat eigenlijk niet, dat kan helemaal niet. Maar uiteindelijk doet hij het toch. En op het moment dat Jezus gedoopt wordt en uit het water opkomt, lezen we in de Bijbel dat de hemel opengaat. En de geest in de vorm van een duif neerdaalt op Jezus. En dan wordt er gezegd, de woorden worden gesproken. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik mijn vreugde. En je zou kunnen zeggen dat op dat moment werd Jezus zelf door God ingezegend in de bediening die hij had als verlosser. En direct daarna, nadat hij gedoopt is, slecht erbij, gaat hij de woestijn in. Hij wordt in de woestijn geleid, die geest leidt hem in de woestijn en daar wordt hij verzocht. En Marcus omschrijft dat bijzonder mooi, die zegt, hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Dat is zo'n mooi zinnetje. Hij leefde daar te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Toen ik dat las, dacht ik, soms ken ik dat in mijn leven. Dat ik leef te midden van wilde dieren, dat er allerlei dingen om me heen komen die me angstig maken. Maar gelijkertijd is daar Jezus die voor mij zorgt. Ken je dat? Die twee dingen. Strijd en de liefde van Jezus. Nou, na die periode van 40 jaar gaat hij terug naar de Jordaan. En dan ontmoet hij opnieuw Johannes de Doper. Nou, Johannes de Doper heeft net die dag daarvoor een heel interessante discussie gehad. Want er kwam een hele grote delegatie uit Jeruzalem vragen, wie ben je? Eigenlijk vroegen ze, op wiens gezag doopt hij je? En dan maakt Johannes het heel moeilijk. Hij zegt, ik ben de Messias niet, ik ben Elia niet, ik ben de profeet niet. Ik ben gewoon de stem van één die roept in de woestijn. En ik denk dat die delegatie naar huis ging met meer vragen dan ze kwamen. En dan, de volgende dag, ziet Jezus, wanneer hij aan het preken is, Jezus aankomen. En dan zegt hij, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En voor de eerste keer wijst hij heel duidelijk als Jezus aan Jezus, als degene die het inderdaad is geweest. Hij is de Zoon van God, hij is de Messias. Hij is naar de aarde gekomen om een oplossing te vinden voor het probleem van de zonde. Wat er verder die dag gebeurd is, weet ik niet. Maar de dag daarop staat er in de Bijbel, staat hij op de uitkijk met twee van zijn discipelen. We gaan dat lezen vanaf dat moment, want daar pakken we de draad op. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. De ene was Andreas, de broer van Jezus, van Petrus. En de ander was zeer waarschijnlijk Johannes. Die we later ook weten als de schrijver van het evangelie. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam Gods. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zijn volgden, zei hij tegen hem, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Waar logeert u? Waar woont u plaats? En hij zeide tegen hen, kom en zie. En ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer 4:00 middags. Andreas, de broer van Simon Petrus, was één van de twee die het van Johannes gehoord had en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zeide tegen hem, we hebben de Messias gevonden wat vertaald werd als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem, in het grondtekst staat er, Jezus keek hem indringend aan. Niet een beetje zo oppervlakkig, keek hem indringend aan en zei, u bent Simon, de zoon van Johannes, van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Even terug naar het verhaal. Johannes de Doper staat op de uitkijk, samen met Andreas en Johannes. En hij zegt, zie het lam Gods. En daarmee, met die uitdrukking, geeft hij eigenlijk zijn discipelen permissie van, je moet hem volgen, het gaat niet om mij, het gaat om hem. Maar weet je net nog wat gezegd heb, hoe je een volgeling van de rabbi wordt? Je moet een hele goede cv hebben, toch? Je moet al die opleidingen hebben doorgemaakt. En wie zeker die opleidingen niet hadden geweest, was Andreas en Johannes. Twee eenvoudige vissers. Ze hadden die basisopleiding gehad, maar verder helemaal niks. En daarom dat zij, denk ik, heel schuchter achter Jezus aangingen. Zo van, we gaan eens kijken waar hij logeert. En op het moment dat hij toevallig helemaal niks te doen heeft, dan gaan we toch eens vragen van, wat betekent dat nou eigenlijk dat u het lam van God bent? En Jezus maakt het makkelijk, die draait zich om en die zegt, kan ik jullie helpen? En dan zeggen ze natuurlijk niet, heer, wij willen uw volgeling worden. Dat kan natuurlijk niet, want ze hebben de opleiding niet. We willen even weten waar u logeert. Nou zegt Jezus, kom maar mee. En om 4:00 middags zit Jezus daar met Andreas en Johannes. En ze praten en ze praten. Ik weet niet hoe lang het praten wordt, maar de Bijbel zegt het wordt later. En dan zegt de Bijbel in één keer, er moet iets gebeurd zijn met die twee mannen. Want ik weet één ding, die beide mannen hebben al één verlangen. Wij gaan onze broers halen, want die moeten dit ook horen. Interessant. En de Bijbel staat als eerste Andreas, de eerste is die Petrus vond. Nou, waar was Petrus op dat moment? Weet je waar Petrus op dat moment was? Bij de Jordaan. Want daar vandaan helemaal naar boven gaan, hem ophalen en zoeken en weer terugbrengen. En de volgende dag weer met Jezus optrekken, kan niet. Waarschijnlijk is Andreas samen met Petrus naar de Jordaan gegaan. De kans is zeer groot dat ook Petrus een volgeling was van Johannes de Doper. En dat verklaart in ieder geval waarom hij direct meeging en waarom hij gelijk dat geloofde. En dan komt dat moment, wat ik zo bijzonder vind, dan komt dat moment dat op een gegeven moment Petrus en Jezus elkaar voor het eerst ontmoeten. En dan zegt Jezus dit. Petrus of Simon, ik weet wie je bent. Je bent de zoon van Johannes. Maar ik weet ook wie je zult worden en zijn als je mij volgt. Want op dat moment word je een Petrus. Waar ik een rots, waar ik mijn gemeente op kan bouwen. En ik zei, vertel die gedachte even zo bezig houden. Op het moment dat we een ontmoeting met Jezus hebben, dan ziet Jezus wie we zijn. Maar hij ziet ook wie we zullen worden. En in Openbaringen staat dat er een dag gaat komen dat we een witte steen krijgen met een nieuwe naam. Dat vind ik zo mooi. Hij weet wie je bent. En in die naam die je bent, die je gewoon ook meegekregen hebt, daar zit ook je persoonlijkheid, ook je worsteling. En ik zei zeggen, op het moment dat ik hiermee bezig was in mijn studie, realiseerde ik me in één keer op een flits dat ik twee namen heb. Heb ik de vorige keer verteld? Nee, hè? Over mijn twee namen, ja. En opnieuw, dat was op dat moment dat ik hiermee bezig was, dat ik opnieuw gerealiseerd had. Ik ben Eugène, de man van adel, die af en toe worstelt met zijn eigen persoonlijkheid. Maar ik wil Eugène worden. Ik wil Theodor worden. Gods geschenk. En het was hier zo mooi. Moet je voorstellen, wij worden geroepen zoals we zijn met alles wat in ons zit. Met alle foute dingen, met al dat haantje de voorste zijn, met al dat gejaag allemaal. Maar hij weet wie we worden. En dat is een prachtig iets. Ik denk dat, dat wil ik tegen ons zeggen, dat vind ik zo bijzonder mooi. Hij ziet wie we mogen zijn. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. De volgende dag staat er dat Jezus optrekt. Hij gaat direct weg met zijn vier discipelen. Hij gaat naar het noorden toe. Hij gaat naar een plaatsje waar de Kana is. En onderweg ontmoet hij Filippus, waar ik het net over had. En onderweg vindt hij later ook nog een keer een andere Nathanael. En met z'n zessen gaan ze Jezus volgen. En wat is nou, moet je voorstellen, weet je wat het eerste wonder is? Allereerste wonder wat Jezus doet? Hij verandert water in wijn. Ik vind het zo mooi, het is helemaal niet praktisch. Maar hij zorgt eigenlijk dat een bruiloft gewoon door kan gaan en geen fiasco wordt. En als ik dat lees, dan denk ik, Jezus is blijkbaar gewoon geïnteresseerd in de alledaagse dingen die ik doe. Als ik een probleem heb van water en wijn, dan doet hij dat gewoon, dan helpt hij dat. En ik kan me zo voorstellen dat die discipelen met hem meetrekken en dat als eerste wonder gezien hebben. Hij verandert water in wijn en een bruiloft kan doorgaan. Dan volgen de discipelen Jezus ongeveer 2-3 maanden en dan stopt het. We weten niet precies de reden, maar dan lezen we op een gegeven moment dat de discipelen terug naar huis gaan. En Jezus trekt een aantal maanden alleen op. Als je de evangelie volgt, dan zie je dat op dat moment de discipelen niet meer zijn en Jezus trekt alleen op. Maar dan komt er een moment dat Johannes de Doper gevangen wordt genomen. En op een gegeven moment, op dat moment verhuist Jezus van Nazareth, waar hij woonde op dat moment, gaat hij wonen in Capernaum. En terwijl hij op dat moment in Capernaum is, gaat hij opnieuw op zoek naar zijn discipelen. En hij roept ze als het ware voor een tweede keer. En de evangeliën zeggen dat eigenlijk in een hele korte zin. Maar de ene die dat ver uitlegt, is Lucas. Lucas omschrijft eigenlijk opnieuw weer de rol van Petrus daarin. Dat vind ik heel mooi. We gaan samen kijken. En het gebeurde toen een menigte op hem aandrong om het woord van de God te horen, dat hij bij het meer Genezaret stond. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. En in die boten zaten Petrus en zijn broer Johannes en Jacobus. In die 2 boten met z'n vieren. En hij ging aan boord van een van die schepen die van Simon was en vroeg om een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip aan land. Vanuit het schip, aan land gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Hé, hier gaat iets niet goed. Ja. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar een diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, heer meester, we hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen ze een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkten hun metgezellen die in de andere schip waren, dat ze hem moesten komen helpen. En ze kwamen en ze vulden beide schepen, zodat die bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, meester, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hen en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, de metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tot Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zul je mensen vangen. En als ze de schepen aan land gebracht hadden, lieten ze alles achter en volgden hem. Ik heb een vraag. Stel je bent visser. Je bent een tijdje al, heb je Jezus niet gezien. En dan loop je de kans dat Jezus bij jou op bezoek komt. Wat wil je als visser hem dan laten zien? Wat wil je als visser hem laten zien als hij bij jou op bezoek komt? Een goede vangst, toch? Dat je het goed gedaan hebt. En ik zie Petrus daar zitten, zijn net schoonmaken en hij is knorrig chagrijnig. Hij heeft de hele nacht gevist, hij heeft niets gevangen. En ik zie Jezus daar langs lopen langs dat water. Zie het voor je? En ik denk dat Petrus bij zichzelf denkt, ik hoop dat hij mij gewoon dat hij niet aan mij vraagt hoe het was vannacht en dat hij gewoon mij voorbij loopt. Ik hoop dat hij gewoon volgende week terugkomt, dan kan ik hem laten zien hoe goede visser ik ben. En wat hij hoopt gebeurt niet, Jezus loopt voorbij, stopt op een gegeven moment en zegt, joh, ik ga bij jou even aan boord. En leg je boot een klein beetje aan de kant, dan kunnen wij, kan ik beter met die mensen praten. En ik kan me voorstellen dat Jezus onderwijs gaf en Petrus nog steeds zijn netten schoonmaakte en dacht bij zichzelf, ik hoop dat hij straks gewoon weggaat en niet vraagt hoe het met de vangst is. En niet vraagt hoe het met... Kun je het voorstellen? Wij maken dat bijzonder, dat probeer ik me voor te stellen. En dan is het ongeveer 12 uur en heeft Jezus ongeveer een aantal uur onderwijs gegeven. En dan zegt Jezus tegen Petrus niet hoe is met de vangst. Dan zegt Jezus even voor het een of ander. Ik stel voor dat je even het water op gaat en gaat vissen. En elke keer als ik dat lees, dan denk ik bij mezelf, Eugène, wat zou jij gedaan hebben? Ik weet wat ik gedaan zou hebben. Ik zou in ieder geval gezegd hebben, Heer, voor alle duidelijkheid. U kan goed preken. We hebben een aantal leuke dingen met u meegemaakt. U kan water en wijn veranderen, dat kan ik niet. Maar één ding is duidelijk, u heeft geen verstand van vissen. Want als u verstand van vissen had, dan weet u zeker, dan ga je dat niet doen om 12 uur 's middags in diep water. Dat zijn de twee dingen die je gewoon niet doet. Ik weet ook niet waarom de vissen afgelopen nacht niet in mijn net vangen, maar dat ga je niet doen. En weet je, het gekke is, Petrus doet bijna hetzelfde. Die zegt, Heer, even voor de duidelijkheid, ik wil wat even zeggen. Ik heb de hele nacht gevist en ik heb niks gevangen. Dus hij moet eigenlijk bekennen op dat moment, ik heb helemaal niks gevangen. Maar als u het zegt, dan doe ik het gewoon. Ook al lachen mijn collega's me uit, al denkt iedereen, wat is die gek aan het doen, dan doe ik het gewoon. En hij gooit ze net uit. En de vissen hebben vanavond gewoon die dag gewoon zin om even in het net te gaan. En hij haalt het net op wat zo vol is, dat je bijna niet kunt voorstellen, het scheurt bijna, het komt helemaal vol. Hij moet zijn broers roepen, hij moet zijn vrienden roepen om dat net binnen te halen met 2 boten. En als ik dat lees, dan denk ik, ik heb een Heer die verstand dus heeft van vissen. Ik dien een Heer die verstand heeft van alles en nog wat. Toch? Weet je waar een Heer verstand van heeft? Van hypotheken, van een huis. Afgelopen week hadden we een bijbelstudiegroep. En we hadden een stel bij ons in de groep die al jarenlang een woning zocht en het niet kon vinden. En we hebben een heel bijzondere kring. Als je bij ons op de kring zit en je zoekt een huis, dan bidden we ervoor. En God zegent dat in de loop van de jaren altijd. Dus wij bidden gewoon voor huizen, want God heeft verstand van huizen, Jezus. En zal je vertellen, wij zijn er een paar weken van mee aan bidden. En in één keer uit het niets komt een huis op de markt. 30.000 euro onder de prijs, dat kan helemaal niet. En zij waren de eerste die het zagen. En ze belden. En ze deden een bod, de vraagprijs. En er kwamen allerlei botten overheen. En zij kregen het. Maar dan nog een hypotheek. En zonder dat ze het wist, besloot hun baas om een loonsverhoging. Die zo groot was dat er ook een hogere hypotheek kwam. En nu hebben ze een huis. Heeft Jezus verstand van huizen? Ja. Jezus heeft verstand van alles. Dus ik dien een Heer die verstand heeft van allerlei dingen. Dus Heer, als u het zegt, ik heb het zelf geprobeerd in eigen kracht, is me niet gelukt. Maar als u het zegt, dan ga ik gewoon die stappen zetten. Ik werp het net uit en ik ga zien wat er gebeurt. Dat vind ik zo'n mooie gedachte als ik daarbij stilsta. En als Petrus dat ziet, dan zegt hij het volgende. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Petrus is niet zozeer onder de indruk, denk ik, van de grote vangst, maar hij is onder de indruk van de majesteit van God, die op dat moment heel duidelijk zichtbaar wordt in zijn leven. En Jezus zegt tegen, en dat vind ik zo mooi, dan zegt de Bijbel, vrees niet. Want vanaf nu ga ik je maken tot een vissers van mensen. En wat is een voorwaarde om een vissers van mensen te worden? Dat je onder de indruk bent van de grootheid van God en de kleinheid van jezelf. Dat je weet wie je bent. Ik ben een mens die van nature zondig is, maar door genade ben ik een kind van God. En daar mag ik andere mensen over vertellen. En toen Jezus hen riep, gebeurde er het volgende. Als dit in onze tijd had plaatsgevonden, deze iets, en Jezus zei die paar zinnen, kom, volg mij, in die paar zinnen, dan denk ik, de Bijbel zegt hier, en ze lieten alles achter en ze volgden hem. Als Jezus ons vandaag de dag op die manier zou geroepen hebben, dan zouden we onze agenda hebben gezegd en zeggen, oké, Heer, wanneer beginnen we met ons discipelschapsklasje? Om de 14 dagen, dinsdagavond, van 7 tot 10, is een goed moment, kunnen we het even samen doen. Kunnen we lekker met elkaar over de dingen praten in een veilige omgeving. Ik zorg ook voor eten, is gezellig. Maar het gekke is, je kunt alleen maar een volgeling van Jezus worden als je hem 100% volgt. En weet je waarom? Omdat het niet gaat in het volgen van Jezus om het vergaren van kennis, maar om te worden zoals Hij is. En je wordt alleen maar zoals Hij is als je met Hem je leven deelt, toch? Daar gaat het aan. Dat is alles. Het heeft te maken met, het is samen optrekken, het is luisteren en spreken. Nou, hoe luister je naar Jezus? Dat is niet zo moeilijk. Je luistert naar Jezus door zijn woord te lezen, mag ik dat zeggen, met je hart. Ik kom tegen dat ik te veel mensen tegen die lezen het woord van God met hun verstand. Maar je moet het lezen met je hart, zodat het je hart raakt, zodat je erdoor ontroerd wordt, zodat het met je gaat gebeuren. Maar het tweede wat zo belangrijk is, is dat je leert om te luisteren naar de Heilige Geest. Die fluistert tegen je, die dingen te binnen brengt, die op een gegeven moment zegt, dit is het moment om iets te doen. En dat je luistert naar mensen om je heen. Die God aan je gegeven heeft, broeders en zusters, om je te corrigeren. Dat is luisteren naar Jezus. En spreken is, heel simpel, door met hem te praten, je leven met hem te delen, door te bidden. Ook te bidden voor dingen waarvan je zegt, gaat hij dat wel doen? Ik weet het niet of hij het gaat doen, maar ik ga het wel bij hem neerleggen. Ik leg het gewoon bij hem neer. Ik vertel het hem gewoon. En als we dat doen, mogen we hopen. Het gaat in wezen niet om meer en meer van Jezus te weten. Het gaat om veranderde levens. Het gaat erom dat we uiteindelijk worden wie Hij wil dat we zijn zullen. Dus de test is niet, weet je meer over Jezus? De test is, als je terugkijkt naar je leven, kun je zeggen, door genade ben ik meer op Hem gaan lijken. Door genade is die vrucht van de geest meer zichtbaar geworden in mijn leven. Ik maakte de afgelopen week een aantal vervelende dingen toe. En toen zei iemand die me goed kende, hij zei, nou, je reageert anders dan vroeger. Toen dacht ik, dank u wel, Heer, want dat was echt waar. Ik had anders vroeger gereageerd. Toen was er meer vlees in mij dan nu. Maar dan groei je erin. En ik realiseer me, daar gaat het om opnieuw. Jean, het gaat niet om kennis. Het gaat om worden wie hij is en veranderd worden. En dan eindigt ons gedeelte eigenlijk dat er nog een derde keer is. De eerste keer was er een roeping, ze gingen een tijdje terug. De tweede keer was er een roeping. En dan is er een derde keer nog een keer een roeping. En die derde keer roeping is in Marcus, waar staat dat Jezus de hele groep bij elkaar riep. Hij riep zijn 12 eruit om apostel te zijn. Dat wil zeggen, hij zette ze heel bewust in een bediening en zei, ik ga jullie gebruiken om mijn koninkrijk te bouwen. En dan staat er het volgende, hij riep hen tot hen, opdat ze bij hem zouden zijn. En opdat hij hen zou uitzenden. Interessant. Bij hem zijn en uitzenden. Nou, dat eerste vinden we wel prettig, bij Jezus zijn, toch? Dat kun je tot in de eeuwigheid. Maar hij roept ons bij hem te zijn, opdat we de maatschappij ingaan en zijn handen en voeten zijn. En het valt me op dat Jezus zijn discipelen op een gegeven moment erop uitstuurt, terwijl ze eigenlijk nog maar heel weinig van hem weten. Hij stuurt ze erop uit en ze moeten gewoon het koninkrijk gaan verkondigen. En ze weten eigenlijk niet eens zoveel van hem. Ze zijn helemaal nog niet zo geestelijk volwassen, moet ik eerlijk zeggen, als ik later zie wat er allemaal nog gebeurt, wat ze niet goed doen. Maar hij zegt, we gaan gewoon even proef doen. Ik stuur jullie erop uit. En wat me opvalt is, hij geeft die mensen die niet geestelijk volwassen zijn, zelf macht om demonen uit te drijven, om dingen te doen waarvan ik zou zeggen, even voor alle duidelijkheid, Heer, dat moet je geven aan volwassen mensen. Anders gaan ze er verkeerd mee om. Anders gaan ze ermee aan de haal. En even later is er een maanzieke jongen. En die kunnen ze dan weer niet genezen. Dus het werkt ook weer niet altijd. Hoe het werkt weet ik ook, weten ze ook niet. Maar ze volgen hem. En dat vind ik zo mooi als ik erover nadenk. Wij zijn bij Jezus, maar uiteindelijk om erop uit te gaan. Om ons leven te delen met anderen. Als Jezus zegt, ik maak je vissers van mensen. Geldt dat alleen voor de discipelen of ook voor ons? Voor ons allemaal. Zij hebben dan een bijzondere roeping, omdat ze ook de stichters van de gemeente waren, maar wij zijn geroepen om vissers van mensen te zijn. Toch? En gewoon mensen te vertellen over hem. Kunnen we dat in eigen kracht? Nee. Hebben we zijn genade daarbij nodig? Ja. Hebben we elkaar daarbij nodig? Ja. Nou, de komende maanden gaan wij verder met hem op reis. Achtergrond heb je nu. En we gaan kijken hoe het is. Volgende keer ga ik praten over het thema waterwandelaars gezocht. Dan gaan we eens nadenken hoe dat is. Wandelen op het water. Wat zei je? Of je geen water weet, nee, want je gewandeld op het water. Je mag zelf met deze schoenen dat doen. Maar laten we gewoon een moment stil zijn. En gewoon een moment nadenken over. En misschien in je eigen woorden God danken voor het feit dat hij je niet alleen geroepen heeft zoals je bent, maar dat hij je ook in gedachten geroepen heeft en dat hij weet wat hij van je kan maken. Laten we een moment stil zijn. Heer, die ontmoeting van de discipelen met Jezus veranderde hun leven. En we danken u dat u niet alleen tegen Petrus heeft gezegd, ik weet wie je bent, maar ik weet ook wie je zult worden als je mij volgt. Maar dat dat woorden zijn die u ook tegen ieder van ons gezegd heeft, zoals we hier vanmorgen zitten. Ik weet wie je bent, maar ik weet ook wie je zult zijn als je mij volgt en jou mij de kans geeft om door je heen te werken. En vader, vanmorgen hebben we ook gekeken naar Petrus. Die uiteindelijk een geweldige vangst had op het moment dat hij toestond dat Jezus in zijn boot stapte. En zo willen we vanmorgen bidden dat hij ook in onze boot stapt. In onze boot waarin wij al onze activiteit hebben, al onze drukte hebben, al onze bezigheden hebben. En het kan heel goed zijn dat hij op dit moment tegen ons zegt, ga naar diep water en werp je net uit. Vaar daar en daar naartoe en doe dit en dat, want daarmee kan ik vrucht geven. En vanmorgen willen we zeggen dat we met vallen en opstaan u willen volgen en in de voetstappen van uw discipelen willen gaan, om te leren van u, onderwezen te worden van u, opdat we meer en meer op u gaan lijken. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.